Ja, zo. Richt ons steeds weer direct op het centrum. Op het centrum van wat belangrijk is. Van anderen krijg je dan wel vaak de opmerking dat de Vajta zich nauwelijks met de samenleving bemoeit. En dat de samenleving er eigenlijk nooit ter sprake komt. Uit het zicht blijft. Misschien is het toch goed om daar nog eens een keer wat over te praten. Het is wel goed om te beseffen dat traditioneel die Advaita benadering wel een benadering was buiten de maatschappij. Ga terug op de Upanishaden. Dat waren van die woudgeschriften, van die geschriften uit die woudscholen. En die bestonden uit mensen die zich teruggetrokken hadden uit de maatschappij. Waarom? Om zich helemaal te richten op dat wat ze ervoeren als het meest essentieel. En eigenlijk is het nog hetzelfde in India. Daar is heel duidelijk de mogelijkheid om in welke fase dan ook je volledig op je essentie te richten. Dus dan is er geen eigen inkomen, maar het is zo geaccepteerd dat er dan op een of andere manier en altijd wel de middelen van bestaan er zijn. Dus wanneer je dit bekijkt, dan ligt zo'n opmerking natuurlijk wel voor de hand. Wanneer je bezig gaat met die Advaita-benadering, dan is dat in ieder geval traditioneel niet iets wat in de maatschappij plaatsvond. Verder ook nog een keer extra, wanneer je gaat kijken wat er in de praktijk dan gebeurde. En gebeurt, dat is dat je naar binnen gaat. Het is de weg van onderzoek van het zelf zijn. En wanneer het gaat om onderzoek van het uiteindelijke Brahman, dan heb je eigenlijk iets dergelijks. Want dat is toch een meditatieve weg. Juist wanneer het gaat om dat hoogste, dan is er vooral een meditatieve inkeer. En dat betekent natuurlijk ook, wanneer je dit zo stelt, het loslaten van de zintuiglijke vaarbare wereld. Wanneer dan die beweging zich heeft doorgezet, dan is er een terugkijken naar die wereld en dan ook het doorzien van die wereld als heel betrekkelijk. Ja, dit zijn eerst wel belangrijke dingen om ook even vast te stellen. En dat is iets wat anderen ook oppikken en dan krijg je zo'n verwijt te horen. Maar het is zinnig om er precies naar te kijken wat er eigenlijk aan de hand is en dan komt er toch wat anders uit. Maar het is wel van belang om een duidelijker beeld te krijgen van wat nu eigenlijk dat Advaita benadering is. Wanneer het gaat om die directe oriëntatie op dat hoogste. Het hoogste besef dat je hebt. Dan is dat inderdaad een ontwikkeling van bewustzijn naar binnen toe, naar de bron van je eigen zelfzijn. Dat kan ook niet anders, wanneer er een bepaalde notie is van iets dat voorafgaat en voorbij gaat aan de zintuigelijk ervaarbare wereld, dan zul je niet geconcentreerd moeten blijven op die wereld. Dat is duidelijk. Maar wat gebeurt er wanneer je werkelijk zo naar binnen keert en verder steeds verder zoekt naar die bron van dat zelf zijn? Wat is dat nou eigenlijk? Gaan we verder terug. Wat gebeurt er dan? Dat onderzoek, dat is een heel speciaal onderzoek. Het is niet het onderzoek van jezelf als onderzoeker. En je gaat maar verder terug, een bepaalde weg terug. En eens kijken wat daar te vinden is en wat daar te vinden is. Nee, het is een onderzoek van jezelf. Dus zelf verander je voortdurend. Afhankelijk van de plaats waar je zit. Als je verder naar die bron toe gaat, dan zul je dus in dat zelf zijn zelf ook een heel ander aspect hebben dan wanneer je aan de oppervlakte gaat kijken. Wanneer je begint met hetzelfde onderzoek en je zegt, oh, ik ben dat lichaam. Ja, oké, dan ben je dat lichaam en dan ben je zelf bezig als lichamelijk persoon met het onderzoek van jezelf als lichaam. Maar wanneer dit onderzoek wat verder is gevorderd en je gaat kijken, bijvoorbeeld op mentaal vlak, hoe zit het met mezelf? Dan is het een heel ander soort onderzoeker. Dan ben je er zelf op een heel andere manier als onderzoeker. Want je zit al op mentaal vlak en er is een ruimer bewustzijn. Je bent daar aanwezig als een ruimer bewustzijn. Niet meer als een lichamelijk persoon, want je zit op het mentaal vlak en zelfs hoger als waarnemer om te kijken wat er op het mentale vlak aanwezig is. In het onderzoek van jezelf krijg je zelf dus ook een verandering van jezelf. Wat voor verandering is dat? Daar gaat het om. In de terugkeer ontstaat er een ruimer bewust zelfzijn. Een ruimer zelfzijn. Hoe meer je naar binnen gaat, des te ruimer je zelf aanwezig bent als bewustzijn. Hoe meer je inkeert, hoe ruimer je wordt. Op bewustzijnsniveau. Maar ook op gevoelsniveau, hetzelfde. De hartenergie in. Je gaat kijken wat het is op oppervlakkig niveau. Wanneer je zelf zijn bekijkt op dat gevoelsmatig niveau. Je gaat verder naar binnen toe. Wat gebeurt er met die gevoelssfeer, die gevoelsenergieën? Je gaat naar binnen toe. Je gaat steeds meer naar die bron van zelf zijn, ook in zijn gevoelsmatig aspect. Dan krijg je hetzelfde als op dat bewustzijnsniveau, het gevoel komt open. Niet voor niets is het belangrijk dat je bij dat onderzoek dus ook steeds meer een ontspanning krijgt. Hoe meer je inkeert, des te meer de ontspanning zich doorzet. De ontspanning betekent de verruiming. Vooral op gevoelsmatig vlak is dat heel duidelijk. Eerst zit je als een beperkt ik-persoon de zaken te bekijken. Te ervaren. Ook gevoelsmatig. Wanneer je naar binnen gaat, komt de grote ontspanning van dat ik voel. Of ik heb de gevoelens. Bij de inkeer is er een duidelijke ontspanning en daardoor een verruiming. Op het niveau van het bewustzijn, op het niveau van het gevoel. Meer naar binnen toe, De hartenergie komt open en breidt zich uit. Wat is die hartenergie? Je bent het zelf. Je gaat uit van jezelf zijn op hartniveau wanneer je gaat onderzoeken hoe dat zit met jezelf als gevoelsmatig zelf zijn. Maar je bent het zelf. Verder meer naar binnen toe. Dit zelf zijn komt open. Dus gevoelsmatig open. De energie komt vrij. Vrijer dan het was. Daarvoor was die energie veel meer vastgehouden. In een bepaald centrum, vanuit een bepaald centrum, werd al die energie vastgehouden. Dat centrum noemen we nou het ego. Het ego is niks anders dan zo'n verkrampt centrum. Alles betrokken op het ik. Wanneer je terugkeert naar dat meer oorspronkelijke zelf zijn, komen die spanningen vrij. De energie gaat stromen. Wat voor soort energie is dat? Dat is die energie van jezelf zijn. Gevoelsmatig zelf zijn breidt zich uit, dat gaat stromen. Naar anderen toe, naar de wereld toe. Er is ook een ander woord voor wanneer die energie uitstroomt, die hartenergie, dat is liefde. Dat is namelijk die gevoelsmatige energie van jezelf. Letterlijk komt die energie dus ook in die anderen terecht. Wat betekent dat? Het zelf zijn van jouzelf en het zelf zijn van die anderen gaan samenvallen. Letterlijk. Je bent het zelf, dus zelf kom je in het hart van die anderen. Wanneer dat het geval is, dan kun je zeggen dat je het zelf van alles en iedereen bent. Dat je het zelf ziet in alles. Je kunt beter niet spreken over het zelf, dat is veel gedaan, maar dan ga je het toch weer als een object stellen. Nee, je bent het zelf. Het is je eigen zelf zijn dat je ziet in anderen, maar als zelf zijn ben je het ook. Letterlijk zit je erin. Dat betekent dus dat je eigen oorsprong van zien en van ervaren, van bewustzijn en voelen, dat het niet meer ergens in een enkel bepaald lichaam zit. Maar het is werkelijk verspreid in alle richtingen. Het heeft een oneindig aantal centra. Zolang er nog één voorkeurscentrum is, dan zit je nog op het niveau van de waarnemer, de getuige, de afstandelijke persoon die misschien wel kosmisch is en zo. Maar het wordt nog steeds betrokken op zo'n ik-centrum. Totdat ook dat zich ontspant en helemaal uit elkaar valt. Universeel wordt. In de christelijke traditie heb je dat gebod, heb je naaste lief als jezelf. Als je dat bekijkt vanuit een verschillende personen, dan is dat natuurlijk onmogelijk. Want dan is er scheiding, ik ben ik en de ander is de ander. Het is alleen mogelijk wanneer je zelf ook die andere bent. En dan is het een vanzelfsprekendheid. Heel concreet in dat wijde benadering, wanneer er nog een zekere vorm van dualiteit is, centraal blijft het belangrijkste om je te richten, direct te richten op de essentie. Want het gaat om die realisatie van die essentie. Voor zover er steeds een situatie is, is het dus ook blijvend van belang om bewust te zijn van je eigen situatie. Hoe is die situatie? Is die open? Open op alle niveaus. Op een gevoelsmatig niveau? Ja, in hoeverre maak je nog daar een scheiding? In hoeverre blijft het toch nog ergens een bevoorrecht ik-positie staan? Vaak wordt die ene kant heel sterk benadrukt, het loslaten en het doorzien van het beperkte. Maar wordt vergeten dat er meteen aan vast zit het openen, het openkomen op alle niveaus. Natuurlijk, zo wordt het ook vaak gezegd. Het is het doorzien van wat je niet bent. Maar ook het je realiseren van wat je wel bent. Je bent niets specifieks. Maar je bent alles. Dat is iets wat in de concrete situatie steeds opnieuw beseft moet worden. Het is een vrijmaken van de beperking. Dat betekent een opening in absolute zin. Voor zover mensen dat op dat menselijk en wereldsniveau willen bekijken. Ja, uitstekend toch? Want moet je eens kijken wat er dan gebeurt op dat niveau. Dat gaat verder dan welke moraal dan ook. Dus op een andere manier benaderd, wanneer dan gezegd wordt, ja, kijk, jullie besteden weinig aandacht aan de moraal en aan liefde en aan verantwoordelijkheid. Dan worden daar een aantal belangrijke dingen gegeven, bepaalde eisen gesteld. Maar wanneer je daar gaat kijken, dan zeg je, zie nou eens een keertje naar die situatie waarin ze het meest gerealiseerd zijn. En ga kijken naar de situatie waarin ze eigenlijk alleen maar gerealiseerd kunnen worden. Gerealiseerd zijn. Nou, dat is toch wanneer de grenzen wegvallen. Wanneer alles is geopend. Wanneer bewustzijn en liefde universeel geworden zijn. Wanneer er geen eigen ik-centrum meer is. Nou, wanneer daarvoor dan een zekere gerichtheid nodig is op dat hoogste, dan is dat zeker de moeite waard. Ook vanuit dat wereldlijk perspectief. Maar het is duidelijk dat het gaat in die essentie om juist dat hele wereldlijk perspectief met die vooraannames van gescheidenheid te boven te komen. En dan vervalt die hele vraagstelling. Vraagstelling naar moraal, morele verantwoordelijkheid. Morele wetten enzovoort. Dat vervalt. Omdat die op een ander niveau thuis hoort. Het is duidelijk voor zover die hoogste realisatie er niet is, dat dan wel het bewustzijn heel helder moet blijven. In elke situatie is er een volledige overgave aan de situatie. Hierin heb je dus ook die oriëntatie op dat hoogste, direct. Het is een directe weg. En dat blijft het. Maar juist daardoor ontstaat er des te sneller een zuivering op al die niveaus die nog onzuiver zijn. Want anders dan blijf je vaak met morele kwesties in de weer. Maar wat moet ik doen? Ik kan dit doen, ik kan dat doen en dit is niet helemaal goed en dat is niet helemaal goed. En waar moet ik nou voor kiezen? En nou moet ik deze regels volgen en nou moet ik deze regels volgen. En dan blijf je daarmee bezig. Nee, blijf maar gericht op dat hoogste, op een directe wijze. Maar wel op zo'n helder mogelijke wijze, zodat je heel duidelijk door hebt. Oh ja, dit. Dat betekent ook loslaten. Overgaan. Ja, ik zit aan de buik. Het zijn dingen die het grootste gedeelte tenminste al wel hier wel nodig zijn geweest. Maar het blijft natuurlijk van het grootste belang om zo helder te blijven over datgene waar je zelf mee bezig bent. Wat voor je het belangrijkste is. Dat je ziet ook op deze wijze. Het hoogste zit dus ook direct al in die sfeer van die betrekkelijke situaties. Wanneer er toch een soort persoonlijk ik is, dan kan er toch een notie zijn dat in die situatie al die openheid zit. Dat kan daarin gerealiseerd worden. Betekent allereerst al een directe acceptatie van wat zich aandient. De grenzen weg laat vallen. Want het gaat natuurlijk niet om het laten verdwijnen van de wereld. Dat loslaten, dat geldt het laten vallen van de beperkingen van het zelf zijn. Laten vallen van die specificiteit van de identificatie van het zelf zijn. Als de grenzen mogen wegvallen, dan is dat meteen ook een acceptatie van alles wat zo naar voren komt. Acceptatie dus van alles en iedereen. En het loslaten van de eigen beperkingen. Dus eigenlijk is het heel eenvoudig. Als dat proces doorgaat, ja, oké. Dan is nergens een grens, nergens een scheiding. Prachtig hoor. te moeilijk over, hoor. Blijf maar helder bewust en zie maar dat het zomaar gebeurt. En als het ergens stopt, dan is het ook duidelijk. Maar dan zie je het ook. Denk, hé, waarom stopt het nou? Of waarom lukt het niet in deze situatie? Waarom gaat het niet door in deze situatie? Ja, in die helderheid zie je dat meteen. Oh ja, ik hou blijkbaar nog iets vast. Ja, oké, los maar weer. Is er nog iets onduidelijk? Dus wat moet je doorzien? Je moet die dingen die van jezelf nog ergens betrekkelijk zijn en toch absoluut worden gehouden. Van dit is van mij van belang en dit wil ik niet los hebben. Ja, dat moet je doorzien. Want dat is een illusie.
Maar je hoeft toch niet te zien wat het precies is, alleen maar dat je dan weer tot het weer die dualiteit is.
Nou, dat is het. Maar dan zie je toch die dualiteit, dan zie je toch het vasthouden daar. Dan zie je toch eventjes die verkramping. Nou, dat is het, verder niet. Maar dan zie je ook van, ah ja, kijk eens wat een flauwekul is dat.
Het is altijd flauwekul natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Dus loslaten maar weer. Het zijn altijd van die kinderlijke neigingen om dingen vast te houden. Wanneer je dat doorziet, dan komen ze los. Maar dat moet zich maar bewijzen in elke situatie. In elke situatie. Dan moet het maar blijken of dat ook zo doorgaat. Is er die volledige overgave in bewustzijn, in liefde? Hebben die herkend, natuurlijk. Dat is mijn oorspronkelijke aard. Die oneindige openheid van bewustzijn en gevoel, liefde. Als je dat herkent, is verder helemaal geen probleem meer. vaak bij die Advaita benadering, van die benadering van dat zelf zijn, is dat je te veel gaat navelstaren. Steeds maar over dat ik. Ja, ik heb het zo moeilijk en ik vind dit moeilijk. En ik moet hier doorheen, ik moet daar doorheen. En ik moet dit loslaten, ik moet dat loslaten. Terwijl het natuurlijk om iets veel groters gaat.
Ik zeg paradoxaal of zo, dan heb je van eigenlijk denk ik moet loslaten, maar aan de andere kant doet dat eigenlijk ook helemaal niet de zaken.
Nee, maar
in het absolute gezien.
Nee.
Maar dus dat is steeds weer dat
naar het absolute gezien. Nee, maar dat vanuit het absolute gezien. Ja, voor zover dat het geval is, is het verder helemaal geen punt. Ja, nee, dat is ook allemaal flauwekul. Maar voor zover die realisatie er niet is. Ja, dan zeg je, oké, dit is wel de ontwikkeling waar het om gaat.
Ja, maar dan krijg je dus weer wat je zegt, dat je dan weer met allerlei gedoetjes gaat bezig af en dat moet nog verbeterd, dat moet nog anders.
Ja.
Dat dat dan ook juist weer zo'n, juist die versnippering weer versterkt.
Maar daarom blijf bij het centrum, bij het hoogste besef van je. Want dat is het beste om dit te voorkomen. Want dan richt je niet op allerlei niveaus van ik moet dit en ik moet dat. Ja, nee, precies. Waar gaat het nou werkelijk om? Dat. Dat. Wow. En het overvalt je. En het vaagt al die beperktheden weg.
Maar blijf het in zitten, maar zo ver ben ik helaas niet.
Nee, maar het gaat nou wel even om de oriëntatie die van het grootste belang is.
Ja.
Welke oriëntatie is dat nu? Dat is niet de oriëntatie op het volgen van regeltjes.
Nou. Ik heb ook een periode dat het dan gewoon heel licht in mijn hoofd is en duizend en de grip op het leven een beetje kwijtraakt. De neiging is dan om weer te ademen natuurlijk, om, maar hoort dat er allemaal bij of is dat...
Ja, natuurlijk. Je kan allerlei soorten onevenwichtigheden optreden, dat is duidelijk. Onevenwichtigheden van wereld loslaten of juist weer daarvoor helemaal openen of ook meer in verticale zin. Weer loskomen van de aarde in een soort lichtheid en aan de andere kant weer die aarding. Ja, kan allemaal bijhoren. Wanneer de centrale oriëntatie maar goed blijft, namelijk het gaat om het totaal. Zodat er helemaal geen onevenwichtigheden meer zijn, omdat die scheidingen verdwenen zijn. En daarom die oriëntatie is wel het belangrijkste, ook om alle onevenwichtigheden te boven te komen. Vanuit dat oorspronkelijke, dat is totaal. Daar zit geen onevenwichtigheid meer in, daar zit geen scheiding meer in. Nou, dat is het enige wat dan de doorslag geeft bij het te boven komen van onevenwichtigheden. Als je die oriëntatie houdt, dan zie je in die ontwikkeling vanzelf wel dat misschien in de ene periode het ene wat meer benadrukt wordt, maar dat dan ook het andere ook weer meekomt. Omdat het gaat om dat totale. En als je doet op dat niveau van die processen zelf, dan zit je, nou ja, oh nou, dan moet ik hierop naar de oh nou, ik ga een beetje, nou, ik ben even dicht bijsturen. Nou, dan blijf je aan het bijsturen. Ja, ik zou net een voorbeeld geven van het kano. Daarop zei ik, nou, wanneer je dan ergens naartoe moet, dan moet je niet steeds zeggen, oh, er komt weer een golf aan, en bijsturen. Oh, er komt weer een golf aan, bijsturen. Nee, ja, daar ga je naartoe. En daar inclusief heb je wel die beweging, dat het precies zo uitkomt dat je komt waar je moet zijn. Maar het is opgenomen in het geheel en je houdt een goede koers.
Zo heet het dus ook als je nog constateert bij jezelf dat je zeer getroffen wordt door een bepaald aspect van wereldleven. Bijvoorbeeld sinds mijn 4 kleinzoontjes zijn geboren, ben ik ineens behept met het leed dat kinderen worden aangedaan. En zeg jij dan van, blijf maar gewoon zicht houden op waar het om gaat.
Ja.
Kijk, nu loop ik te rennen, televisie uit, dat krantenbericht moet lezen. Ik vind het echt vreselijk.
Ja, nee, dat is ontzettend hectisch. Dan,
ja. Maar ja.
Ontzettend moe van.
Ja. En je helpt het af. Ja.
Ja. Terwijl wanneer je de goede oriëntatie houdt, dan zeg je, ja, natuurlijk is dat er wel. Dus dan doe je automatisch wat dingen dat het ook het beste is in de situatie. Maar goed, dat gebeurt dan automatisch. En je houdt de goede oriëntatie. Zeg, nee, oké, van daaruit, dat is wel van die top-down benadering. Je richt je op datgene wat essentieel is. En van daaruit ordent zich alles op de beste wijze.
Ja. Ja.
Maar dan blijft het ook eenvoudig. Ja. Nee, de politici zouden ook iets meer in die richting moeten doen. Ja, wanneer ze het hebben over de echt belangrijke dingen in de maatschappij. Of de echt belangrijke dingen die in de politiek aan de orde zouden moeten komen. Ja, dan gaan ze niet onderling kibbelen en weet ik wat elkaar voor alles uitmaken. Dus elk moment, elke situatie in het leven, voor zover dat er is, zal het moeten blijken in hoeverre daar ook die non-dualiteit gerealiseerd is. Voor zover dat nog niet helemaal zo is, dan is dat in die situatie een leersituatie. Wordt daarin niks meer afgehouden. Zo ja, kan ik alles toch weer laten komen.
Wat bedoel je dan? Wordt er iets afgehouden en zo ja, kan de wereld komen? Wat
nee. Ik zei, wordt er nog in iets afgehouden, tegengehouden?
Oh, ja, ja.
En in hoeverre kan het toch weer zo komen dat die non-dualiteit er weer komt, namelijk dat je daar van niet verschillend bent. Bij de mooie dingen dan lukt het wel, maar bij de minder mooie dingen, dan is het maar weer de vraag.
Ik merk wel dat ik vanzelf toch wel allerlei situaties krijg waardoor Ja, dat ik dan toch zie van, nou, dat heb ik ook weer losgelaten.
Nou, oké, dat is dan weer een situatie.
Het een na het ander, maar goed. Dat...
Ja, vanuit die hoogste notie van non-dualiteit, van openheid. Oh ja, hey, daar komt iets en dan merk ik dat daar ergens een weerstand zit. Of iets, dat wil ik niet, en de neiging tot verdringing is. Nee, stop, laat maar lopen, laat maar lopen. Maar blijf het vanuit het hoogst mogelijke perspectief zien. Van, oh nee, dat andere, wat ik eigenlijk niet wil, daar zit ik als zelfzijn al helemaal in. Dus wanneer ik het ga verdringen, dan is dat iets verdringen in de sfeer van mijn eigen zelfzijn. En dat breekt altijd op. Dus laat maar weer komen. Ik ben het toch altijd al zelf. Nou ja, als dat lukt, dan verdwijnt elke neurose.
Ja.
Ja, de rest.
Ja.
Nee, psychotherapeuten die proberen dan de mensen ietsje weer terug te brengen, dat die verdringing wat minder erg is, zodat de mensen weer kunnen functioneren in de maatschappij. Maar hier gaat het erom om verder door te gaan, om werkelijk alle verdringing zo open te laten komen dat het weg is.
Ik heb ook wel eens gezegd dat sommige mensen dat verdrongen tevoorschijn komt. En bij anderen gebeurt dat blijkbaar niet. En worden die dingen dan toch uitgezuigd zonder dat het...
Dat kan. Komt. Dat
maar
kan.
Waarom? Hoe werkt het in godsnaam dat iets toch uitgezuigd wordt zonder dat het gezien wordt?
Ja, je hebt natuurlijk... Ik mag ook steeds dat te zien bij... meer neutrale verhardingen ergens. Dus wanneer er meer openheid komt, dan kan ineens er... heerlijk weg. Ja, wat is nou weg? Nou, toch even wat energie die er vast zat. En dat geldt ook voor wat dieper zittende dingen die je dan al of niet met beelden, maar soms ook niet met beelden, gewoon ineens vrijkomen. Maar blijkbaar zat er nog iets. Ik zeg, nou, oké. Okay. Een soort van verlichting, blij dat ik het kwijt ben. Ja. En vooral op lichamelijk vlak, hè, die diepere lichamelijke lagen. Daar zitten ook heel veel van die lichamelijke spanningen die niet zo direct een bepaalde emotionele kwaliteit in zich hebben. Natuurlijk wel ooit daar ergens mee te maken hebben gehad dat het een bepaald verdedigingspatroon is geweest op lichamelijk vlak, op energetisch lichamelijk vlak. Maar ja, dat is dan iets wat dan maar zijdelings te maken heeft gehad met een bepaalde emotionele toestand. En wanneer dat vrijkomt, nou oké, fantastisch, dan is dat ook maar weg. Maar goed, dat is heel verschillend. Maar hier ook weer, ook wat die verdringing betreft, het niet accepteren. Dat betreft toch altijd weer iets wat te maken heeft met, oh, hierdoor, wanneer dat naar voren komt, dan kost dat iets van mijzelf. Of daar, wanneer dat openlaat, dan komt er een aanval op mezelf. Als je het kunt accepteren, dan verlies je gelukkig iets van die beperktheid, die spanning van hetzelfde. Die morele regels in het intermenselijk verkeer, ze zijn allemaal erop gericht om de ander ook tot zijn recht te laten komen. Maar wanneer de ander nou een bedreiging is van jezelf, afhouden. Of zelfs beheersen. Uitbuiten. Maar je ziet dat het gebeurt uit angst voor dat eigen zelf. Wanneer het gaat om die ander dan wel lief te hebben als jezelf, ja, dat is dan ook het enige wat de oplossing is om die dualiteit te overkomen. Als er werkelijk een opening is, dan is er ook letterlijk het samenvallen van zelf zijn. En dan is die hele structuur, die duale structuur, is weg. Met zo'n uitspraak als dan maar lief hebben als jezelf, kun je alleen maar zo interpreteren. Want een beperkt ik-persoon, die kan de ander niet lief hebben als zichzelf. Wanneer er gescheidenheid is, dan kan het nooit. Die ander is altijd een bedreiging voor je. Want je gaat al uit van de gescheidenheid, dus die ander is nooit ik. Nou, het is jammer dat dat dan niet in de Bijbel staat. Dus van, nee, dat ken je. De ander bij jezelf.
Maar als de ander regels overschrijdt die waarbij het lijkt dat dus een ander gewoon dat het nadelig is van de ander of wat dan ook, dat accepteren, dat is
nee, ik heb niet gezegd dat je al dat slechte gedrag moet accepteren.
Nee,
dat moet je van jezelf doen, zelf niet al doen. Nee, het gaat erom dat je jezelf dus niet als verschillend ziet van de ander. Dus dat dat zelfzijn van de ander ook je eigen zelfzijn is. Maar in dat zelfzijn zit wel die verticale structuur. Dus aan de oppervlakte, er kan ergens ter plekke, kan best iets verkeerd gaan. Maar dat staat ook niet los van je. Daarom vind je het ook zo erg. Waarom vind je het erg dat iemand zo, nou ja, gedrag vertoont dat het erg leedvol is voor anderen? Waarom vind je het erg dat anderen lijden? Ja.
Nou, ik ben, er zijn verschillende aspecten. Eén aspect heb ik ontdekt is gewoon dat graag gelukkig willen maken, maar dus ook jezelf eigenlijk. Gelukkig willen maken of gelukkig willen zijn, het gaat eigenlijk samen. Dat kun je ook helemaal loslaten, want het gaat zoals het gaat.
Ja, maar dat is dat zelf zijn. Maar daarin ervaar je wel dat dan aan die oppervlakte van alles gebeurt. Nou, dat is iets wat je ook ervaart. Je zegt, nou, het is jammer dat bepaalde dingen gebeuren. En bepaalde dingen zijn leefvol. Nogmaals, waarom heb je een soort medelijden met iemand anders? Je lijdt mee. Waarom? Omdat je er zelf al in aanwezig bent.
Ja, maar je kunt ook dat ook loslaten.
Wel, het is universeel. Het is niet specifiek daarmee identificeren. Het blijft universeel. En daarom blijft het ook zijn betrekkelijkheid houden.
Het leidt je dus niet.
Nee, en het bepaalt je niet.
Nee.
Maar je bent er wel in aanwezig. En daarom zeg je, ja, dat is heel erg.
Ja, maar goed. Die neiging om iets te willen veranderen. Hoeft
dat niet. Is vanuit een duale situatie.
Dat hoeft niet.
Nee.
Het is ook niet. Het is ook geen onverschilligheid, maar. Het is daartussenin of zo.
Nou ja, dan merk je ergens in dat zelf zijn, ja, ergens. Blijkbaar, daar zit toch weinig licht en er is een stuk niet weten en daardoor een leedvolle toestand.
Ja.
Zeg je, ja, dat is jammer. En het enige is zelf maar in die ruimte blijven, dat is de beste situatie om ook ergens anders dan maar dat licht te laten komen.
Ja.
En verder niks.
Als het woord komt.
Ja, goed, dat zie je wel.
Maar je had het over morele regels en ja, er zijn toch wel regels.
Jawel, maar ze schelden voor een bepaald gebied. En dan nog een keer in dat gebied hangt het er weer van af. Hoe je jezelf oriënteert. Daar heb ik al gehad.
Natuurlijk, de beste regel is wat je zei.
Ja.
Het ander lief en ja. Het ultieme.
Maar voor zover dus
voor zover het niet bereikt is.
Nee, voor zover die dualiteit er is.
Ja.
Nou ja, goed, oké. Dan zijn er morele regels.
Ja.
En dan zijn er ook nog wetten gemaakt die niet overtreden mogen worden.
Is ook maar goed ook.
En dat is maar goed ook.
Ja. Anders wordt het een goud.
Ja. Alleen wanneer je het hebt over een spirituele weg, dan heb je die andere vraag.
Ja.
Het hé, hoe zit het nou eigenlijk? En wat is nou je beste oriëntatie?
Ja.
Ook wanneer je zo vanuit de dualiteit die moraliteit zo belangrijk vindt. Nou, richt je dan maar op het essentiële. En wanneer dat gerealiseerd wordt, dan heb je alle morele regels er nog eens een keertje bij. Omdat wat in die moraal gevraagd wordt, meteen ook verwerkelijk wordt.
Oh. Ja.
Het punt is dat het hier dus op een hele radicale manier door zal moeten gaan.
Krijg je dat wel voor elkaar? Als...
Nee, dat krijg je nooit voor elkaar.
Nee, maar toen. Ik zit even voor mezelf te denken van de werksituatie met al die collega's en al die verschillende disciplines en al dat interpretaties over cliënten, dit en dat. En, het is toch al een en al dualiteit eigenlijk, hoe... dat wat dat betreft zou ik liever in India zitten als ik dat dan hoor dat je daar inderdaad
ja, het is veel beter.
Is het?
Nou,
ja, ik denk
het.
Ja,
dat
kan
wel.
Nee, goed.
Nee, nou ja. Maar als je zo... Ja, maar goed, dan zit iedereen hier zo in het werksituatie. Dat is natuurlijk altijd zo
eigenlijk. Jawel, maar je hebt zelf al gemerkt dat het hangt helemaal af van je eigen oriëntatie, wat er ook in die werksituatie gebeurt.
Ja, ik geloof het ook.
Ja, wel.
Ik heb tenminste iets meegemaakt. Een paar maanden geleden werd ik overvallen. Ik schrok me te pletten. Voordat ik het wist, was de tas kapot. Ik sleurde ze over de grond. Maar toch, samen met die schrik, had ik voor die mensen die mij dat aandeden, ja, het klinkt gek, maar ik had er toch medelijden mee. En uiteindelijk werden die ook heel rustig en uiteindelijk waren we allemaal ontroerd. En ik weet niet, het leek nog een mooie, het leek nog iets moois ook nog. En ze gaven mij alle geld weer terug en toen gaf ik ze weer wat. En, ja.
En dat is mooi overal. Nee, maar het is wel waar dat wanneer het werkelijk doorwerkt, dan gebeuren de dingen die je nooit kunt voorspellen.
En je had helemaal geen tijd om veel te denken, maar dat gebeurde gewoon, ja. Ik schrok me te pletten,
ja.
En dat ging zo snel. En ik had inderdaad, ja, ik denk wat voor hun eigenlijk ook erg dat ze dat moeten doen om aan hun trekken te komen.
Ja, dat is ook zo. Maar dan zie je toch, wanneer iets daarvan doorbreekt, dat het toch het beste is voor de hele situatie.
Ja.
Ook voor die anderen.
Ja. Ja, want die waren ineens, die had die portemonnee. En ik had zoveel geld in die portemonnee. Ik had net gepint. Ik dacht nog bij mezelf, die hebben geluk. En die ja. En ik had alles weer terug.
En toen merkte ze dat jij dat dacht van, oh ja... Die hebben geluk. Hey, hebben wij geluk? Hebben we een situatie?
Ja, dat was echt op een gegeven moment iets wederzijds respect.
Ja,
niet dat ik respect had voor wat ze deden, nee. Maar toch voor wie ze waren.
Ja.
Ergens toch.
Dat is die oriëntatie.
Ja.
Ja,
vrijheid.
Ja, dat was het, Ellie.
Ja, nee, ik weet het. Dan zit ik weer vanuit dat ik te denken. Die heeft dan weer beklag doen en zo. Maar eigenlijk weet ik wel beter, maar goed. Dat,
ja, ja, goed. Als dat nog wat naar voren komt, hè.
Ja. Ja. Ik heb er voor mezelf eigenlijk ook genoeg voorbeelden van. Dus.
Ja.
Ja.
Nog meer op de website. Nee, zolang je blijft denken, dan blijft het moeilijk. Terwijl je ziet waar het om gaat, is iets voorbij je denken.
Ja.
In het denken, er zit steeds weer de instelling, ik moet iets beheersen. Maar dan blijf je vastzitten aan dat ik denk en ik wil.
Ja, terwijl ik juist steeds beter die ruimte ervaren. Dus dat optuft. Ja, is de kwestie van steeds weer. Ik heb het donders goed door als ik daar weer vanaf ben. Dus,
ja, goed zo.
Maar goed, ik heb hem nu wel zo vaak gezien.
Dus dat moet je ook tegen jezelf zeggen. Ik heb het nog zo vaak gezien.
Ja. En besef dat het er gewoon al is. Dus,
ja. Ja.
Daar kun je zo van loslaten.
Precies. Maar daarbij blijven.
Nou, even over het thema zelf. De manier waarop je je richt op de essentie. Mm-hmm. Bijvoorbeeld hier bij Visayadatta Maharaj, dat is een heel bekende spraak. Die vertelt hij over dat zijn hele leven is een dans is tussen de wijsheid en de liefde. Mm-hmm. Het niets en alles. Mm-hmm. Wanneer je vanuit het perspectief van de wijsheid naar kijkt, zelfs mededogen heeft eigenlijk geen plaats meer. Mm-hmm. Omdat het is puur een abstractie. En er is niemand gewoon die lijdt. Dus je kan ook geen medelijden hebben met iemand. Of mededogen. Met iemand en zelfs met jezelf niet. Die is er niet gewoon. Van de andere kant, wanneer je op het gevoelniveau daalt en naar het liefde, je ziet eigenlijk dat niets op de is het wordt hij tot een iets en die leidt. En op een hele pijnlijke manier. Hm? Dus ik vraag me af, is er ooit een einde aan deze dans?
Of
dit geldt ook echt voor een zelfgerealiseerde die...
Nee, op een gegeven moment komen wel die twee dingen bij elkaar. Mm-hmm. Dan is er eigenlijk niks meer over te zeggen, maar die twee aspecten, die zijn er wel.
Ja, ik vind ze wel heel lastig eigenlijk.
Wanneer ze zijn niet lastig. Zo bekijk, je moet ze ook niet lastig vinden en je moet er ook niet zo naar bekijken. Mm-hmm. Het gaat erom dat je ervaart in de situatie zelf. Oh ja, wanneer ik ga nadenken, dan krijg ik die twee kanten. Maar het is gegeven en daarin zitten die twee aspecten van ik ben niet specifiek daarmee verbonden. In als bewustzijn is alles open, is alles één. Aan de andere kant, in het gevoel is ook alles open. En dan, zolang er een zekere gevoelsmatigheid is, dan wordt alles ook gevoelsmatig ervaren.
Ja, over de Advaita en de betrekking van de Advaita in het leven en de terugtrekking van die leraar in het bos. En eigenlijk het is een hele context, een hele mooie context geworden uiteindelijk. Het hele gesprek. Ik vind het lastig niet alleen op het mentaal niveau, maar ook werkelijk op het niveau van het ervaren. Wanneer je hart ervaart, dan staan heel veel dingen die wachten op jou om je te hechten. Echt vast te pinnen.
Ja, maar dan is er ook
relaties. Wijsheid. En dan, je ziet het bijvoorbeeld in India abrupt. Degene, terwijl iedereen slaapt, verdwijnt hij en zien ze hem nooit meer en dan horen ze ook nooit iets van hem. Ik vind het wel heel gewelddadig gedaan, maar van de andere kant, ik vind het wel heel erg lief voor zichzelf dat hij voor zichzelf ook komt om uit deze breedheid te wakker worden van ene droom naar de andere.
Ja.
Dus het is een keuze.
Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Tenminste wanneer het zuiver is.
Ja, maar...
Want
ja.
Maharaj die heeft ook vaak gezegd van, oh ja, die Babaji, oh, daar komt hij weer terug. Want dat hebben we gezien.
Ja.
Of Krishna, die, of Vishnu komt weer terug in de incarnatie. Ja. Nou, het eerste wat ik zou zeggen van, hé, waar moet je terugkomen?
Ja, dat vraag ik me ook af. Wat heb je dus?
Het is allemaal maar net hoe dat bekeken wordt, hoe je erover praat. Dus dat is eigenlijk allemaal flauwekul. Het centrum is echt die onuitsprekelijkheid waarin die twee aspecten van wijsheid en van liefde samengaan. En dat is niet iets wat je kunt overdenken, want dan kom je steeds weer in die tegenstellingen terecht.
Ja, maar ik zeg het nog een keer, niet alleen op de denkmanier, op de ervaarmanier, wanneer je gaat voelen, het ligt er natuurlijk aan het niveau van zuiverheid van het voelen en het niveau van zuiverheid van het ervaren van de wijsheid. Wanneer het hart openkomt, dan staan heel veel dingen op jou te wachten. Die willen jouw aandacht, zodat je niet verder gaat en dat je terugkeert. En eigenlijk, dit is ook de wereld. Ja. Je hebt 5 zintuigen en je hebt zoveel dingen gegeven.
Maar vanuit de wijsheid?
Ja, vanuit de wijsheid nou, het zijn allemaal vormen die komen en gaan.
Dan zullen ze toch samen moeten gaan?
Ja, nou ik dat heb ik nog, ik heb het wel eens ervaren, maar die was wel heel tijdelijk en dan weer verdwijnt hij. En als ik naar mijn natuurlijke situatie kom, is het of dit of dat, of dit of dat. En als ik hier ben, dan zeg ik, oh God, hoe was ik zo? En als ik zo ben, dan zeg ik, oh jee, wat is dit dan?
Ja. Maar probeer nou eens een keer dat midden te ervaren.
Ja.
Bijvoorbeeld wanneer je pijn voelt in je hand, in je vinger. Aan de ene kant ben je helemaal niet in pijn, want het is ergens gelokaliseerd en je hebt er niks mee te maken. Aan de andere kant voel je het wel.
Ja, dat is zo.
Ja. Ja. Je ziet iemand anders die pijn heeft. Oh ja. Hé, je hebt er niks mee te maken. Aan de andere kant, je bent dat zelf ook. En je voelt die pijn. Precies hetzelfde als in je lichaam.
Ja, uiteindelijk, ik denk...
Als je iemand dood ziet gaan, nou, natuurlijk. Je hebt er niks mee te maken. Aan de andere kant, je gaat zelf ook dood.
Dat is dus dat alles en niets.
Ja.
Ja, dus het ligt eraan eigenlijk, hoe ga je met jezelf om?
Tuurlijk.
Projecteer het op het hele doek.
Wanneer je gaat projecteren, dan moet die wijsheid er zijn. Stop.
Ja, van de ene kant er zijn dingen die heel erg moeilijk zijn te verstoppen omdat ze niet klaar zijn, niet rijp zijn. Van de andere kant is het genadeloos van de stuwkracht van het leven die jou duwt en je geen kans geeft om je te hechten aan geen enkele vorm.
Je bent dus ook bewustzijn die veel ruimer is dan dat geheel van verschijnselen. Je bent bewustzijn, van daaruit ervaar je het. Ik zeg, oké, ik zit daar helemaal niet in vast. Het zijn wel verschijnselen die optreden en ik hoef ze niet te verdringen. Laat ze maar komen, voor zover ze moeten komen.
Ja, dus in die zin ervaar je dat van binnenuit. Ze hebben een diepe betekenis.
Ja, dus dat ervaar je van binnenuit. Ja. En dat kan ook niet anders. Laat het maar komen. Je bent het ook zelf. Je ervaart een diepe betekenis. En toch, je wordt daar niet door vastgezet.
Ja, dus dat is de helderheid. Enorme helderheid, zegt hij.
Ja, maar dat is ook de aard van jezelf als bewustzijn.
Ja, dat stielkracht van die energieën dagen ze uit om die helderheid te bewaren.
Tuurlijk.
Dat is echt een uitdaging.
Ja, oké. Okay. Je staat er half in het water van de zee en er komt een hele hoge golf aan. Nou, die wil je beheersen, dat lukt je toch niet.
Nee.
Dus je moet het laten gaan. En toch, er is een bewustzijn van het geheel. Dat je zegt, oh ja, wat er is, dat is toch makkelijk. En die golf die spoelt zo over je heen, overweldigt je. En toch is het bewustzijn dat er vrij van is. Er is een ervaring van binnenuit, er is een ervaring van buitenaf.
Ja, ik vind het nog steeds moeilijk om in het midden te staan. Zodra ik probeer die niet te verdringen, maar gewoon een afstand nemen van die vormen, dan wordt het abstract bij mij, dan gaat alles dicht.
Nee, hou het gewoon heel concreet, zoals je hand. Je kijkt naar je hand.
Ja.
Nou, hoe zit dat nou? Aan de ene kant heb je dat beeld van de buitenkant. En je zegt, ben ik die hand? Nee hoor, ik kan er best een splinter uitsnijden of zo. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, natuurlijk, je voelt het ook van binnenuit. Ben je er ook?
Ja, op het lichaam is het makkelijker natuurlijk. Ja.
Het hele kosmos is je lichaam. Ja.
En dan moet ik dat ervaren. Of eigenlijk dat ervaring integreren. Het moet stabiel zijn. Anders is het weer een verhaal van toen. En het is simpel, maar het is niet makkelijk nou. het is heel simpel.
Als je nou
maar het is absoluut niet makkelijk. Het is echt de uitdaging die hier mensen te wachten staat.
Kijk waardoor dat opkomt dat het moeilijk is. Dat is het ik-denk. Als dat ik-denk nou verdwijnt, dan blijft alleen de simpelheid over.
Ja, maar het ik-denk bestaat ook door andere gevolgen. Dat is de oorzaak van...
Hier je ervaart ook dat het simpel is.
Hier zijn die skandas. Dat is gewoon een sneeuwbaleffect.
Wanneer je blijft bij die simpelheid, dan zal dat moeilijke zijn. En dat ik denk, en ik denk moeilijk, dat zal gaan verdwijnen. Dus blijf bij de eenvoud.
Ik zit nu te denken dat het zijn maar zo. Dan gebeurt dat steeds maar wat dan nog eigenlijk. Wat het gedoe.
Ja.
Dat kan mij dat nou verrot eigenlijk.
Maar het is toch weer een loslaten. Okay.
Ja.
Vanuit.
Dan gebeurt dat maar zoveel keer weer. Nou ja, oké.
Maar blijf dan weer bij die eenvoud van dat vaststellen. Ook dat gebeurt blijkbaar, maar los maar weer.
Het is ook vaak een punt vinden dat dat gebeurt. Zelf zo serieus nemen daarin. Of zo, dat het eigenlijk gek is. Want aan de andere kant weet ik van, het is allemaal flauwkul. Dus waarvoor zou je dan druk om maken als die dingen gebeuren? Als dat toch flauwkul is.
Maar wat ik zei is, blijf bewust van het punt waarop je dat vaststelt. Ja. Het is allemaal flauwkul. Oh, dit. Oh ja, natuurlijk. Heel duidelijk,
blauwe. Ja, het probleem is dat hoe blijf je daarbij hebben? Je gaat slapen, word je wakker, dan zie je alles weg. Pom. Je weet het als, ik heb gisteren dit gezegd en genoteerd. En ik probeer het nu, dit te zien. En ja, dat wil jij graag. Maar de energie hebben een hele andere werkmethodes. Ja, dus wel, wil jij dat? Oké, kom op. Ja, en dan gaan ze waaien. Ja, en wat grappig is, hoe dieper je gaat, hoe werkelijker wordt.
Ja, totdat langzamerhand iets aanblijft van het weten.
Het moet echt door de slaap ook een sprankje van dat licht moet er blijven.
Ook al is het niet echt helemaal bewust, dan toch is het eerste wat je weer bewust wordt bij het wakker worden. Oh ja, dit, helderheid, vreugde.
Nou, op zich als het de helderheid en de vreugde niet is, maar dat ik gewoon, wat is de alternatieve om naartoe?
Nee, wanneer het helemaal mis is, dan ga je zo praten. Maar van daaruit is het dus ontzettend moeilijk. Want je zult eerst weer terug moeten gaan op een andere manier. Niet er naartoe, nee, terug moeten gaan naar die oorsprong.
Goed, ja. Dat bedoel ik eigenlijk.
Van daaruit is de helderheid er. Van daaruit kan het ook stabiel worden. Maar dat komt vanzelf, anders komt het niet. Mm-hmm. Op een gegeven ogenblik dan blijft dat wetende op een veel stabielere manier. En dat ordent dan die andere zaken op de juiste wijze.
Ja, natuurlijk. Het weten is een vlammetje in die stormen van die energie. En wat ik bedoel, eigenlijk meditatie en al die biljoenen manieren van die spirituele oefeningen die door al die spirituele culturele erfgoed overgebleven is voor mensen, om dit vlammetje eigenlijk te bewaren een beetje en laten steeds groter en groter te worden. Dat bedoelde ik eigenlijk mee met 's ochtends, soms word je wakker en is er bepaalde energie die geeft jou geen kans. Ja, de helderheid die is er sowieso niet, alleen is er wel een helderheid van constateren dat het zo is.
Ja.
Ja, gelukkig, die blijft altijd. Anders een ramp.
Nou, moet je eens kijken, dan is er toch alles wat nodig is.
Ja.
Ja, nee, anders zijn we gewoon een leeuw of een geit. Of, dan is er geen verschil tussen.
Ja, dat zeg ik. Het is toch gewoon je eigen aard dat er die helderheid is.
Ja.
Nou, wanneer die helderheid er is, dan is het toch ook duidelijk hoe het zit met de rest.
Ja, dus die helderheid die mijn aard is eigenlijk, die ik ook terugstreep te overwinnen doordat ik het zelf kwijt ben of me overgekomen is, dat weet ik niet meer in ieder geval. Maar soms is er weinig kans om dat een start te maken aan om het te herwinnen weer.
Je zegt die helderheid, het weten.
Ja, die is er.
Is er. Nou, zeker, dat is het belangrijkste, blijf erbij en laat de rest maar zitten. Dan hoef je niks te herwinnen, want het is er al. Er is toch dat weten. In het weten is er toch die vrijheid.
Ja, nee, wanneer het heel wazig is, dan die vrijheid is ook heel beperkt. Dus ja, dat weten is niet zo geweldig, dat het zo'n ruimte gunt, dat je in blijft. En nee, is alleen op mentaal niveau in ieder geval. Bij mij 's ochtends, wanneer ik vaak, niet altijd, als ik wakker word. Het eerste wat ik doe, probeer ik gewoon een situatie te creëren waar dit sterker wordt, dat weet ik.
Ja, goed.
En ja, ik zei dat dan komt een energie en dan wordt, of jij of zij. Ja, zo ervaar ik het eigenlijk. Ja. Ja. Maar het is gewoon de stilkracht.
Maar wanneer je iets van dat weten ervaart, dan kan het andere rustig doorgaan zonder dat het je helemaal pakt. Dat is die golf die wel doorgaat. Maar het weten is er ook. En dat ben je zelf. Zie je dat ook zitten? Je bent het weten. Van daaruit kan de rest zich ontspannen. Zie je dat?
Maar als het dan weer stil bij me is, dan is dat wel daar.
Mooi. Nou, als je daar dan bij blijft, dan is het duidelijk. Als je daarbij blijft, is het duidelijk. Huh? Dan moet je wel erbij blijven. Ja, ja.
Ik vind het altijd zo moeilijk om te beseffen wat erbij blijven is. Ik heb wel eens het gevoel van, er is het weten, dat reist met me mee over de... dan ben ik misschien niet zo alert, maar daar twijfel ik aan. Terwijl ik besef er wel eens. Dan vind ik het terug, tijdens de meditatie, of ik had van de week 2 landschapjes geschilderd, heel gewone, traditionele dingen. En s'avonds keek ik ernaar en toen dacht ik, god, het is zo kaal. Het is net of ik mijn ziel heb geschilderd. Dus dan denk ik, het bespringt je ook onverwacht door... Wat zich manifesteert, of in andere dingen waar je niet zo alert op bent. Kan dat?
Natuurlijk. Alleen erbij blijven betekent niet afgeleid worden. Wat er ook gebeurt.
En wat is dan niet afgeleid worden? Dat je identificeert met allerlei bijkomende.
Dat je zo in allerlei dingen duikt.
Ja.
Waar je op een beperkte manier bezig bent. En dan regelmatig, dan is er weer even het besef. En dat wordt duidelijk, zo weer. En dat kan door alles weer plaatsvinden. De meeste hoor, in een bepaalde ontwikkelingsgang. Ik heb het zelf ook meegemaakt in een periode. Dan krijg je dus dat steeds meer van die punten komen. Van even weer, even wakker.
Ja, bewustzijn een stuk of zo. Ja.
Ja. Of er komt even weer een lijntje, En dan... Ik kan het even zeggen, weer. Ja, dus dan krijg je periodes. Eerst dan zijn het maar af en toe even een onderbreking van die beperkte gang van acties en reacties. En dan krijg je dus dat die open sferen steeds meer ruimte gaan innemen. Eerst zijn het kleine gaten in een dichte massa.
Die gaten, kaas. Die kan ik niet uitstaan, weet je dat?
Ja, maar zo werkt het wel. Zo werkt het wel. Geef het ogenblik eerst meer gat aan kaas. En die restjes die verdwijnen er wel.
Alleen Douwe, ik vind het op een paar minuten ontzettend vermoeiend. De hele tijd die switchen, de hele dag door.
Ja, maar nu dat blijft switchen wel. Ja. Wanneer je in het ene zit of in het andere zit, dan is het geen probleem. In het ene, dat is gewoon een durf doorgaan. En het andere, dat is gewoon heel ontspannen zijn in openheid. Maar dat switchen natuurlijk.
Ja, maar het gaat ook met een bepaald soort, althans bij mij met een bepaald soort, moeite gepaard, zeg maar. Van, dat is een soort moment steeds van... Of eigenlijk meer een soort frustratie van verdomme, ik was er weer niet.
Ja, goed. En dat zijn weer reacties.
Ja.
Dus het is die overgang, maar ook weer de reacties op het gaan naar het ene en weer terug gaan naar het andere. Ja, dat is dus in die wisselding dan blijkbaar ook steeds het geval.
En dan vind ik het soms wel heel verleidelijk om te denken van nou maar even een dagje niet, zeg maar.
Maar wanneer je dat doet, dat is uitstekend. Maar doe het dan wel aan de goede kant van de dip.
Heb jij die keuze dan?
Wanneer het helder is, zeg je, laat ik dan maar in een stilte dag houden. Dat is best, tuurlijk. Want dan besef je ook van, al het gedoe, hou maar op. Steeds maar weer ergens induiken en toch maar weer boven komen. En dat moet maar eens een keer ophouden.
Ja, maar ik bedoel dan, dit zou ideaal zijn, maar ik bedoel dan eigenlijk toch andersom.
Nou, ook dan, hè. Zelfs dan, wanneer je dus aan de andere kant zit. En daar moet ik weer helderheid proberen te krijgen of zo, laat nou eens een keer zitten. Zelfs in die situatie is het goed om dat dan toch maar te zeggen. Ja. Maar je zegt het wel vanuit een weten. Dus in die situatie blijft wel degelijk dat weten aanwezig. Maar dan op een ontspannen manier. En daar gaat het om. Ja. Terwijl het gewoon doorgaat en er is nog een zekere beperking daarin, daarin is wel een weten en daarin is ook een ontspanning in. Nou, dan kan de ontspanning ook zo doorgaan.
Ja, die helderheid die is zeg maar totaal moeiteloos, maar het mezelf erbij betrekken steeds, dat ja, of steeds weer
pakken. Wel, maar dat vereist dus ontspanning, dat er ontspanning is. Dat is niet een jezelf betrekken daarbij, want je bent het al lang. Maar het is een ontspanning. Want steeds weer die reacties erop komen, oh hé, ben ik weer gepakt, ik ben er weer in geluisterd. Ik ben weer afgeleid. Dat zijn toch ik-reacties? Want ik had het beter moeten doen.
Ja, dat zit erachter.
Ja, maar het is toch een ik-vaststelling.
Ja. Ja, maar ik ook ingeschakeld als, let op, als ik in slaap val, maak me wakker. Weet je, dan doet hij dat ook. Ja.
Ja, maar je zult het op een gegeven moment echt los moeten laten. Want alleen al die instelling.
Ja, het is wel vermoeiend om dit. Ja. Maar van de andere kant begrijp ik nu pas eigenlijk al die theorieën over die heel en karma, reïncarnatie. Ze zijn eigenlijk gemaakt om mensen van die slaap te houden. Hoeveel angstjagend is en zo. Hij slaapt en wil je niet wakker worden, dus wat kan je doen dan gewoon? Ja. En iedereen komt weer met zijn methode en probeert een beetje wakker te houden. Lukt nog steeds niet.
Nee, maar wanneer je dat op die manier doet, lukt dat natuurlijk nooit. Ja.
Nou,
ja, want ja, dat is spelen op het ik.
Ja.
En het ik wordt des te belangrijker.
Ja, ja. Je staat met onze vader, hè, en leidt ons niet in bekoring of verzoeking. Maar zou dat nou hierop staan?
Ja, tuurlijk.
Dat is dan toch dat je bij jezelf moet blijven.
Tuurlijk.
Ja. Tenminste, dat wat ik vroeger elke dag notabene. Ik heb er nu wat over geen eigenlijk. Ik dacht dat heel iets vreselijks was.
Ja.
Maar ik begrijp niet dat het waarschijnlijk.
Dat je geen snoepje mocht pikken of zo.
Ja, nog erger. Ja.
Maar daar mag ik nog even iets vragen over dat. Zeg maar 10 jaar geleden heb ik een periode gehad, dat er daar toen helemaal niets meer van over, maar dat ik heel veel lucide dromen had. Hmm. En had ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik begreep ook in mijn slag van ja, nou wil ik eigenlijk wel weer ondergedompeld worden in de. Ik bedoel, het was allemaal heel helder en heel extatisch, maar het had ook iets van. Ja, nu maar weer even weg in het. Nu maar weer even. Nou is het wel goed of zo. Dat
ja.
Toch. En zie je dat nou in, laten we zeggen, als je in een situatie komt van min of meer continue helderheid of de verbinding daarmee.
Maar ja, zie dat daarin dus nog die tegenstelling was. Aan de ene kant die luciditeit van de droom en het andere dat het er niet was. En met wat je net vertelt ook, steeds weer, ja, ik moet mezelf betrekken weer bij die helderheid. Tegenover die afwezigheid van de helderheid. Het blijft een dualiteit. En wanneer die dualiteit er is, dan blijft er iets mis. Want het is voortdurend dan proberen over te schakelen. En dat lukt dan nooit echt goed. En je blijft in de problemen zitten. Totdat werkelijk die twee bij elkaar komen. In de ontspanning. En dat is dus een ontspanning in het zijn zoals het er is. Maar het is meteen een ontspanning in het bewustzijn. En daarom gaan die twee samen.
Kan ik even iets vragen? Die ontspanning, ik voel dat goed, die ontspanning in de. In, ook in het gevoel, zeg maar, dat er ontspanning is en ruimte. En dat is dat tegelijkertijd ook ontspanning in het bewustzijn.
Nou, dat moet je zelf wel vaststellen.
Ja.
En dat weten dat je je hand van binnenuit bent en voelt en tegelijkertijd ook dat er een weten van buitenaf is. Is dat weten van die hand, is dat precies hetzelfde weten als je dat kost, als je weet hebt van die kosmische leven?
Ja.
Dus dat is geen verschil tussen?
Nee. Heel simpel.
Ja, dat is een punt. Ja.
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 Maar, heel concreet is het wel, namelijk dat je werkelijk overal in die kosmos als zelf zijn aanwezig bent.
Omdat je weet het.
En je weet het. Zodat die hele kosmos ook nog een keer een betrekkelijk karakter krijgt. Maar je bent het wel zelf.
Dat er zo weinig spectaculair is.
Ja.
Nou, op kosmisch niveau. We kijken wat voor spectaculaire dingen er wel in te gaan zijn.
Maar dat weet toch zich.
Dus, ja, en je weet het zegt. Nou ja, ach. Eigenlijk.
Bewustzijn is toch helemaal niet spectaculair dan.
Het gaat voorbij de kosmos. Nou, ga eens kijken hoe spectaculair het is.
Het blijft altijd hetzelfde.
Ga eens kijken hoe spectaculair het is.
Nou, het kan wel veel weet hebben van wat spectaculair is.
Ja, en zelf beseft het dat het nog ruimer is.
Maar
sommigen vinden het al spectaculair wanneer je jezelf ervaart als, nou ja, weet ik wat. 3 meter groot of zo. Of wanneer je samenvalt met iemand anders. Ja, ook spectaculair. En nou hebben we het over de hele kosmos.
Dat weten, dat blijft het zo.
Ja, we gaan het nou eens een keer werkelijk in die consequenties gewoon ervaren. Wat het betekent, dat het werkelijk loskomt. Je blijft zitten van, oh ja, nou ja, ik weet dat ik dat, nou, dat blijft altijd hetzelfde en dat is me niks. Nee, ga nou eens werkelijk mee met deze beweging. En dat heel concreet. Bijvoorbeeld wanneer de grenzen werkelijk van het zelf zijn groter worden en anderen vallen erin. Wat betekent dat? Met je hand, oké. Met die hand van de ander, ervaar je die ook zo?
Maar het kan wel heel angstig zijn als je dat meemaakt, lijkt mij.
Ja, dat kan. Maar dat is juist het punt. Dat het niet wordt geaccepteerd, omdat het vaak angst oproept. Wanneer dat altijd als potentiële angst aanwezig blijft, dan heb je de afweer.
Dan ben je afgesloten.
En dan is de afgeslotenheid er, is een scheiding. Dat is nou juist de kwestie. Dus het gaat erom, werkelijk, om ook datgene wat angst oproept, juist toe te laten. Te herkennen dat je dat andere allang zelf bent, zodat je het ook kunt toelaten.
Maar die angst komt ook dat je niet kan beheersen. Dat je dus niet terug kunt weer naar jezelf komen.
Nou, het belangrijkste is dus dat je gaat beseffen dat je die ander en het andere allang bent. En dat is de oplossing van die angst. Op een andere manier lukt dat niet, want dan blijf je met die angst zitten, ook al verdring je die wat, blijft die altijd een rol spelen.
Maar ja, door die ontspanning, dat het zo belangrijk is. Maar als je bijvoorbeeld angstig bent, dan is zo'n ontspanning wel behoorlijk moeilijk.
Jawel, maar goed, dat gaat dus verder in het kader ook van dit ruimere inzicht. Dus dat je eerst ook op kleinere schaal gaat ervaren. Dat je jezelf bent. Bijvoorbeeld in je lichamelijke sfeer. Ik ben toch mezelf. Ik voel toch mezelf. Ja, nou, dan ben ik mezelf. Kan ik me daarin ontspannen? Oké. Nou, mag het dan iets ruimer worden? Ja. Nou, hoe gaat het dan? Oh, nou, dat wordt nog aardig hier zo, hè. Moeten mensen niet te dicht bij me komen. Maar, maar goed, zo gaat het steeds verder. Zolang er een gescheidenheid blijft tussen ik en de rest, dan blijft er die angst. Want het ik, dat wil niet dood.
En dat is op energetisch niveau dan,
ja.
Wat het net genoemd is.
Ja, ja, zeker.
En dat is eigenlijk misschien het allerbelangrijkste aspect bij het ik.
Ja.
Meer belangrijker dan op moreel niveau bijvoorbeeld, dat die...
Nee, dit is het
meest wezenlijke. Want het kan gevolg zijn van die andere.
Ja, dit is het meest wezenlijke.
Ja. Het is ook het meest moeilijk eigenlijk.
Ja, maar daar gaat het wel om. Want dan kun je wel een morele regel ergens gewoon invoegen. Mm-hmm. Maar wanneer die basisangst er blijft,
ja.
Ja, dan is het iets oppervlakkigs wat misschien onder bepaalde omstandigheden dan wel lukt.
Mm-hmm.
Om nou ja, die anderen niet al te veel leed aan te doen. Maar wanneer het werkelijk dichterbij komt en je ervaart dat als een aanval, nou moet je eens kijken wat er dan gebeurt.
Ja.
Dan gaat het ik toch voor.
Maar ik denk dat het blijft bij iedereen, Douwe. Het is gewoon, ieder organisme heeft recht om zichzelf aan te houden.
Ja, voor zover er dus een ik is die zich gescheiden voelt van de rest, dan hou je dat.
Maar goed... Ik heb wel eens Alexander Smit horen zeggen, als een auto komt op mij, ik ga gewoon opzij.
Ja, dat is ook zeker. Zelf. Jawel, maar identificeer je dan volledig met dat lichamelijke persoontje? Ik ga opzij, ja, wat ik traditioneel dan het ik genoemd word. In dat lichaam, ja, oké. Okay. Dat lichaam,
ja.
Dat mechanisme, die persoon daar. Ja, oké, okay, natuurlijk.
Ja, op die manier bedoel ik eigenlijk.
Ja, maar hoe zit het met jezelf?
Ja, die zit nog vast aan die vorm die verdedigt hij het. Ja,
dan gaat het
dit juist is eigenlijk het vreedzaamste manier om het loslaten dat hij smelt. En beschouwt hij het als het meest bedreigende. Omdat hij zichzelf identificeert met dat vorm. Bijvoorbeeld het hand eigenlijk, dat is heel... Dat is heel concreet, wanneer de hand verdwijnt en de benen weer, dan...
Ja.
Hij weet niet meer om ik te zeggen, waar,
ja.
Waar moet hij daarop projecteren?
Maar daarom kan er wel een bepaald gedrag zijn, bijvoorbeeld voor een auto even weglopen, zodat dat niet overreden wordt. Natuurlijk, dat gaat allemaal gewoon door, maar het is niet meer een identificatie met dat lichaam en ook de reacties, met angstreacties die er komen... Wanneer er zo'n auto daar afkomt.
Ja, dat is een praktisch. En hoe is dat dan met de smelting?
Nou, wanneer je op die auto bent.
Nee, wanneer je dat toelaat. Oh ja, ja. Dan weet je niet. Die komt ook die af.
Ja. Maar dan zie je dus wel dat het zich best, meestal tenminste, op een goede manier regelt.
Ja. Omdat er toch een natuurlijke intelligentie...
Tuurlijk, dat gaat dan toch allemaal vanzelf. Dat is geen probleem.
Dat is dan dat die liefde en die helderheid niet zo ver uit elkaar staan, dat het
nee, maar
samen
dan zie,
is.
En dan zie je dus dat het ja, op de meest beste manier wel veel verder gaat.
Precies.
Zeker.
Gaat het dan gelijk op dat die liefde en die helderheid vrijkomen? Of kan je dat eigenlijk niet zeggen? Dat je zegt van, die helderheid heb ik wel, maar die liefde niet. Dat kan waarschijnlijk niet. Hè?
Die helderheid tot op zeker niveau wel.
Ja.
Dat kan wel, maar dan heb je wel een onevenwichtigheid.
Nou ja, ik weet niet hoe het bij mezelf zit, maar ik raak het dus even zo.
Nee, maar dat zie je natuurlijk vaak gebeuren. Je hebt van die snaries die helemaal op het niveau van het bewustzijn zitten. En alles doorzien als een luchtje. Maar het zijn ontzettend harde figuren.
Wat zei je?
Wat zijn dat? Die de weg van de kennis van het inzicht volgt. Snaries.
Kennis. Weten.
Maar wanneer dan vooral is die wet van het afstand nemen van het zien, doorzien van illusies centraal staat, dan kan wel alles aan beperkingen op niveau van bewustzijn wegvallen. Maar het is maar de vraag of die beperkingen ook weggevallen zijn op het niveau van het gevoel. En dan is dat vaak niet het geval.
Dus je beschouwt het als een onevenwichtigheid.
Wanneer het alleen maar dus concentratie is op het bewustzijn van ik ben dit niet, dat niet, enzovoort.
Ja. En de kans op dat het hopeloos voelt, zeg maar.
Nou, dat krijg je daar. Daar is het heel gemakkelijk. Ja. Omdat dat iets is, je komt in een bewustzijnssfeer die totaal leeg is. En ja, daarin is alles opgelost. Maar wanneer dat niet geïntegreerd is met het gevoel, ja, dan krijg je dus een reactie op het niveau van het gevoel. Van, oh ja, het is toch maar een negatieve leegte. Ja. Nee, dus dan moet je teruggaan weer opnieuw naar je gevoelswereld.
Dan heb je dus eigenlijk het inzicht niet volledig gemaakt omdat je dat deel vergeet.
Precies, dat is die onevenwichtigheid.
Ja, maar als je zegt, ik ga terug naar mezelf, dan denk ik, dat is dan gevoel, voor mij dan, hè? Gevoel van mezelf, plus die helderheid.
Ja.
Hè? Dan heb je het dus allebei.
Ja.
Maar dat zeg jij, zo begrijp ik dat dan.
Ja.
Nee, en daarom vraag ik dan, gaat dat dan gelijk op?
Als nou, dan wel. Komt? Dan wel. Maar het hangt er dus even vanaf, want soms is dat niet zo.
Nee.
Wanneer je alleen op dat gevoel gaat, dat is die weg van de bhakti. Dus dan ga je alleen maar op het niveau van het gevoel ga je verder kijken. Oh, nou, mag dat verder zich ontplooien? Ja, dat gebeurt wanneer we samen van die mooie liederen gaan zingen en zo. En dan gebeurt dat. Dan zeg je, nou, schitterend. Maar dan zeg je, ja, ook dat kan heel eenzijdig zijn. Want wanneer er maar iets gebeurt, dan slaat het gevoel om en dan voel je je heel ongelukkig. Oké, dan houden we hier op.